Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is dinsdag 12 maart en de zorgen bij busbouwer Van Hool worden groter met de dag. Volodymyr Zelensky zegt dat de oorlog kantelt in het voordeel van Oekraïne. En in Gent gingen vandaag heel veel scholen dicht. Maar eerst hebben we het over Dries van Langenhoven. Die kreeg 1 jaar celstraf en 16.000 euro boete in het dossier Schild en Vrienden. Wat betekent dat nu juist voor hem en heeft het gevolgen voor Vlaamse Belang? Mijn naam is Bert Heijvaart, welkom bij The Insider.
Wat betreft Dries van Langenhoven. De eerste beklaarde is de initiatiefnemer. De oprichter, organisator en de grote leider van Schild en Vrienden. Hij heeft de andere beklaagden meegetrokken in zijn racistisch, haatdragend, nazistisch en negationistisch discours, waarmee hij mensen opzet tegen andere mensen. Hij heeft vele mensen aangespoord hem daarin te volgen. Hij gaf blijk van een verregaande normeloosheid en misprijzen voor fundamentele waarden en rechten. Meer nog, hij misbruikte fundamentele rechten en vrijheden om die van andere mensen aan te tasten en ze hen te ontzeggen.
Dit was rechter Jan van den Bergen vanochtend in de Gentse Correctionele Rechtbank. En ja, je hoorde het, Dries van Langenhoven, voormalig parlementslid voor Vlaams Belang. Die is veroordeeld tot 1 jaar cel, effectief, 16.000 euro boete, 10 maanden cel met uitstel en hij wordt ook nog eens 10 jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Dat is een hele boterham, Pieter Le Saffer.
Dat is zo.
Ja, Pieter, jij bent politiek journalist hier bij het Nieuwsblad. Ja. Jij volgt de zaak rond Dries van Langenhoven al een tijdje, heel lang eigenlijk. Mm-hmm. Even heel kort, hè, voor we naar die straf gaan, waarover ging deze zaak nu weer juist?
Dus het parket is een onderzoek opgestart na de befaamde Pano-reportage in 2018.
Ja, al 6 jaar geleden intussen.
Ja, dat is inderdaad. Ja. Ja. Waarin collega-journalist Tim Verheijden blootlegde hoe Schild en Vrienden zich naar de buitenwereld voordeed als een Vlaams-nationalistische, zei het, een nette organisatie. Mm-hmm. Maar dus in die Discord- en Facebook-groepen echt de meest ranzige berichten deelde, nazistische, racistische, antisemitische berichten.
Ja, aanzetten tot haat heet dat dan in juridische termen. Daarom is het parket een onderzoek opgestart. Mm-hmm. En dan nu pas is daar een proces van. Hoe komt dat juist?
Ten eerste, justitie werkt al sowieso wel vrij traag in België, maar het is ook zo dat Van Langenhoven zelf en zijn advocaat Hans Rieder daar toch wel heel wat vertragingsmanoeuvres hebben uitgevoerd. Ja. Rieder is bekend als procedureadvocaat en heeft dat hier nu met verve gedaan. Onder meer de rechtbankvoorzitter die Van den Bergen gaan wraken en nog eens wraken en het echt laten aanslepen.
Het bleef maar aanslepen tot dit moment. Uiteindelijk moet er wel een straf worden uitgesproken. Nu, is dat eigenlijk een zware straf, Pieter?
Het is allemaal te zien hoe je het bekijkt. Het is een vrij zware straf. Aan de andere kant is het ook een straf die wel aansluit bij de argumentatie van de rechtbank. Mm-hmm. Namelijk dat ze hem wel zien als de leider en aanstoker en bezieler van een organisatie. Omdat Van Langenhoven altijd gezegd heeft van dat was dus een vriendenclubje en wat grappige dingen onder elkaar. En ik was er eigenlijk van veel ook zelf niet op de hoogte. En het was
gewoon een beetje memes sturen naar elkaar.
En ook zo, want over de meest grove memes zei hij dan van, het was een challenge van, welke is de meest grove meme die je kent? En dat mensen dan elkaar gingen overtreffen en dat was allemaal maar grappig. Maar de rechtbank zegt, sorry, dat is het niet. Jij was hier de verantwoordelijke voor, de eindbaas, zoals hij ook wel eens werd genoemd. En dit is niet onschuldig. En dat vind ik toch wel eigenlijk de meest relevante in heel die zaak en in die uitspraak nu. Dit is niet onschuldig, zomaar wat racistische, zogezegd grappige dingetjes gaan delen.
De advocaten van de beklaagde zeggen, dit is een sterk signaal voor de maatschappij. Mm-hmm. Eigenlijk, als je dit doet, dan kan je echt wel gestraft worden.
Ja, want die meme-cultuur zit ook zo wat in die humorsfeer en ha-ha-ha, en vrijheid van meningsuiting, mogen we al niet eens lachen. Maar daar zit meer achter, is niet onschuldig. En ik denk dat het inderdaad wel een heel belangrijk signaal is dat nu vandaag is gegeven. Ja.
Zal hij ook effectief naar de gevangenis moeten?
De eerste vraag is, hij heeft al op voorhand zelfs aangekondigd dat hij in beroep zou gaan. Hij gaat dat nu ook doen. Stel dat het bevestigd wordt, dat hij opnieuw 1 jaar effectief krijgt, zal dat vermoedelijk met een enkelband zijn, dat hij een jaar zal moeten uitdoen.
Maar hij gaat wel in beroep gaan.
Ja.
Wat betekent dat? Krijgt hij dan nu nog geen straf of wordt dat uitgesteld?
Ja, dat wordt uitgesteld. Dus hij gaat nu in beroep. En dan is er, voor hetzelfde geld is daar in beroep een rechter die daar compleet anders over oordeelt. Hè. Die zegt van, die wel zijn redenering volgt, van dit is ook maar grappig bedoeld en dit is helemaal niet... En ondermijning van de samenleving, zoals de rechter het nu vandaag noemt. Mm-hmm. Dus ja, het is wel afwachten. Ja.
Ja. Nog even over zijn advocaat, je had het er net al over Hans Rieder. Ja, een heel beruchte advocaat, mm-hmm. Procedurepleiter. Die verscheen ook op een aantal zittingen met een keppeltje, ja. Om echt wel uit te dagen, toch?
Ja, ja, dat was echt een heel raar moment... Ja, niemand begreep dat goed. Dat is altijd ook zo wat vaag. Ja, dus echt provoceren, ja. Om daar met een keppeltje in zo'n zaak te verschijnen. Maar eigenlijk is dat eerder als een belediging overgekomen dan als een ludieke stunt of weet ik veel wat het was bedoeld.
Ja.
Dus dat is niet goed gevallen in ieder geval.
Nee, dat zal niet. Nee. Nu, naast Tris van Langenhoven stonden ook nog 7 andere beklaagden terecht die lid waren van Schild en Vrienden. Mm-hmm. Welke straf kregen zij?
Zij krijgen allemaal voorwaardelijke celstraffen tussen de 6 en de 8 maanden. Mm-hmm. En ook geldboetes tussen de 8000 euro. Mm-hmm. En dan is er nog 1 beklaagde die zelf ook zijn excuses heeft aangeboden en gezegd heeft van ja, ik heb me laten meeslepen. Die krijgt opschorting van straf, dus hij krijgt geen straf, maar moet wel een geleidbezoek aan de kazerne Dossin gaan doen.
Dat is dan ook een signaal van de rechtbank, van als je dan ja, eigenlijk tot inzicht komt, dan is de straf ook minder zwaar.
Ja, want hij is eigenlijk eerder slachtoffer dan dader, zo kunnen we zeggen. Vanuit die redenering toch, hij heeft zich laten meeslepen. Hij heeft zelf niet aangezet tot haat, maar mm-hmm. hij is aangezet geworden tot haat. En hij is tot dat inzicht gekomen achteraf, waardoor dat de rechtbank ook zegt van ja, oké, we krijgen opschorting van straf, maar je moet nog wel een geleidbezoek aan de kazerne Dossin doen om daar toch nog beter inzicht in te krijgen in de mechanismen van beïnvloeding en dergelijke.
Beste mensen van de pers... Ik heb een beslissing genomen. Een beslissing waarover ik niet over één nacht ijs ben gegaan. Ik stap uit het parlement. Maar dat betekent niet dat ik stop met politiek. Integendeel. Ik heb mij altijd al meer activist gevoeld dan politicus. Ik zat in het parlement, maar ik ben nooit van het parlement geweest.
Pieter, we horen hier Dries van Langenhoven in februari 2023. Hij stopte toen als parlementslid. Doordat hij nu ontzet is uit zijn burgerrechten, neem ik aan dat er heel weinig kans is dat we hem ooit nog terugzien als politicus of als parlementslid toekoer.
Hij is 10 jaar ontzet uit zijn burgerrechten, wat onder andere betekent dat hij inderdaad zich niet verkiesbaar mag stellen, ook geen mandaat meer mag opnemen gedurende 10 jaar. Dus sowieso is het wettelijk... Ja, kan hij gewoon niet meer. Mm-hmm. Nu, mij ligt de kans ook wel klein dat hij nog zou terugkomen voor Vlaams Belang, eerlijk gezegd.
Waarom?
Ja, hij heeft dat toen met veel... op een onverwacht moment eigenlijk zijn ontslag aangekondigd. Hij heeft ook heel onmiddellijk ontslag genomen, terwijl hij eigenlijk nog zijn termijn had kunnen uitdoen. Mm-hmm. Voor mij is daar altijd ook wel een beetje mysterie aan gebleven waarom hij ontslag heeft genomen. Ik heb hem de voorbije jaren verschillende keren ontmoet en ik heb dat ook altijd blijven vragen van waarom heb je die beslissing eigenlijk genomen...
Ja, want hij was wel een stemmenkanon voor Vlaams Belang.
Ja, hij had heel veel stemmen. Hij was lijsttrekker in Vlaams-Brabant bij de vorige verkiezingen. Hij had daar heel veel stemmen. Hij stond nogthans tegenover Theo Franken. Maar ten eerste vanuit de partij was er de druk van... Ja, we willen als partij in de regering geraken. Mm-hmm. En die Van Langenhoven is een blok aan het been, zeker als hij straks veroordeeld wordt. En ten tweede zaten ze daar ook vast, omdat bij het Vlaams Belang het gevoel was... Ja, we geraken moeilijker in de media met Van Langenhoven. En als we Van Langenhoven dumpen, gaan we toch misschien iets gemakkelijker ook gehoor vinden bij de media. Mm-hmm. Maar het is mij toch altijd blijven verbazen waarom Van Langenhoven daar zelf ook wel in meegaan is. En bovendien, sindsdien ook wel eens blijven... Vlaams Belang steunen, het valt wel op.
Ja, inderdaad. Want waar is hij nu eigenlijk mee bezig?
In theorie bestaat Schild en Vrienden bestaat nog.
Ah ja, dat bestaat nog echt. Dat is niet opgeschort ook door de rechtbank.
Nee. Want dat was eigenlijk ook een feitelijke vereniging eigenlijk. Maar de werking van Schild en Vrienden zelf staat op een vrij laag pitje. Ja. Dus af en toe nu nog eens een actie of zo. Of bijvoorbeeld nu met de kerstdagen deden die een inzameling van hulppakketten voor mensen in armoede.
Okay.
Maar het belangrijkste van zijn activiteiten is VZW Weerbaar. En dat is zijn boksclub. Dus hij woont in een groot... bedrijfsgebouw in Opwijk. En daar heeft hij in de garage een boksclub. En ja, dat is wekelijks of meerdere keren per week dat daar getraind wordt. En dat is vanuit de filosofie, die ook bij Schild en Vrienden in het idee goed zit. Namelijk, we moeten ons weerbaar maken. De Vlaamse jeugd moet weerbaarder zijn om sterk te staan in de samenleving. En om ooit, als het gebeurt, als er een soort rassenoorlog of wat dan ook uitbreekt, dat wij ons volk kunnen verdedigen.
Komt er veel volk naartoe, naar zo'n boksclub?
Ja, precieze aantallen weten we niet, maar dat draait toch. Ja. Hij zag het grootser dan wat het geworden is. Hij wilde in verschillende provincies boksclubs oprichten, mm-hmm. maar dat is nooit echt van de grond gekomen.
Nu, jij bent een paar keer bij hem geweest, ja. Zeg je daarnet. Hoe komt hij over eigenlijk als je daarmee praat?
Zoals hij ook op tv overkomt eigenlijk. Ja. Het is iemand die heel sterk overtuigd is van zijn eigen ideeën, die... heel recht toe, recht aan, met een zeer klare, luide stem zijn mening verkondigt.
Maar ziet hij zichzelf ook als een racist, als een haatprediker?
Nee, nee, absoluut niet. Hij ziet zichzelf als een vertegenwoordiger van de identitaire beweging, om te zeggen van wij gaan moeten meer opkomen voor onze eigen identiteit. Hij is dat ook internationaal wel aan het uitbouwen. Hij is deze zomer ook in Amerika gaan spreken. Mm-hmm. Ook in Oost-Europa, ook een actie in Wenen, een grote Europese betoging is hij geweest. Hij blijft daar heel erg mee bezig, maar echt vanuit dat idee dat onze identiteit en ook bijvoorbeeld alles wat ecologie en natuur betreft, is hij ook heel sterk mee bezig. Dat is wel verbonden.
Dat is raar, hè? Ja,
ja, enfin, Hitler was ook een groene jongen. Hè? Ja. Dus bloed en bodem. Hè? Onze natuur moeten we beschermen, net zoals we ons volk ook moeten beschermen.
Maar wat mij wel opvalt, een aantal jaar geleden leek hij eigenlijk meer en meer naar het grote publiek toe te gaan met zijn boodschap. Dat is nu niet meer zo. Hij blijft daar ergens in de marge met die zeer extreme ideeën.
Ja, nu, ik denk sowieso sinds Pano, is hij verbrand en gaat ook niemand zich met hem verbinden, want er gaan ook al heel lang verhalen van ondernemers die hem financieel zouden steunen, maar ik heb er nog nooit bewijzen van gezien. Mm-hmm. Ik denk dat mensen daar toch wel heel beducht voor zijn om zich met zo iemand in te laten. En voor een stuk heeft hij dat ook zelf opgezocht, omdat hij zelf ook zei bij zijn ontslag, ik ben eigenlijk niet gemaakt om echt puur enkel die politieke thema's te doen. Ik wil veel breder gaan. Ja. En dat heeft hij ook sindsdien gedaan, sinds zijn ontslag vorig jaar. Heeft hij bijvoorbeeld rond pornografie, is ook zo'n thema waar hij dikwijls op terugkomt, dat porno, dat slecht is voor de jeugd en dergelijke. Waarvan hij zegt, als politicus had ik dat niet kunnen zeggen. Mm-hmm. De partij had het daar moeilijk mee gehad dat ik dat zou zeggen. Ook heel zijn verhaal tegen de LGBTQ-gemeenschap. Ja. De pedofilievlag, zo gezegd. Mm-hmm. De regenboogvlag. Dus,
opvallend. Nu, laatste vraag over hem nog. Hoe denk je dat deze straf nu aankomt bij hem? Want het is iemand die zich altijd een beetje buiten het systeem heeft gezet. Buiten, die niet echt gelooft ook in onze rechtsinstellingen. Ligt hij dan wakker van misschien een enkel bond, 10 jaar burgerrechtenontzetting en zo verder?
Nee, ik denk dat hij dat zeer dankbaar in ontvangst neemt, eerlijk gezegd.
Is het waar?
Ja. Dat is zijn positie, hè, van kijk, het systeem is tegen mij. Mm-hmm. Hè, dat complotidee voeden ook van hè, de mainstream media en het regime. En daar teert hij heel erg op. En daar maakt hij ook heel zijn verhaal rond. Hè. Ik denk dat het omgekeerde slechter zou vallen. Enfin, je zal dat nooit zo zeggen, natuurlijk. Hè.
Ja.
Maar je ziet in al zijn communicatie, hoe meer tegenstand, hoe liever hij het heeft om te laten zien hoe alleen hij staat en hoe hij als enige de strijd aangaat tegen hogere krachten.
Je voelt het, de mensen zien het vals belang. Het enige alternatief hebben, de wind in de zeilen en de campagne moet nog beginnen. Meer dan 150 dagen voor V-Day.
En dan is er natuurlijk ook nog Vlaams Belang. Hoe hebben die gereageerd op de uitspraak?
Ja, Tom van Grieken heeft op X, het voormalige Twitter, gezegd: het is een politiek proces en de Belgische justitie is door en door rot.
Mm-hmm. Ja, dus stevig.
De slachtofferrol die Van Langenhoven altijd inneemt, neemt ook Vlaams Belang zelf in. Mm-hmm. Het blijft opvallen hoe het Vlaams Belang hun voormalige goudhaantje blijft beschermen, toch?
Ja. Ja, dat is waar. Ja, want hoe zit dat nu juist tussen die twee? Ja, officieel is Van Langenhoven geen lid meer van Vlaams Belang, maar ze steunen elkaar nog wel, in principe.
Ja, want Van Langenhoven, ik heb hem ook nog gezien op manifestaties van Vlaams Belang, dus die blijft die partij ook steunen en hij blijft ook in zijn video's zeggen van verwijst hij wel naar Vlaams Belang als de goede partij. Dus ik blijf dat heel bizar vinden. Heel bizar. Ze zijn als vrienden uit elkaar gegaan, hebben ze gezegd, maar ik blijf dat toch met veel vraagtekens zitten.
En is dat politiek ook niet tricky voor Van Grieken om hem nu openlijk te gaan steunen?
Ja, Vlaams Belang heeft altijd zo, ook met Van Langenhoven, altijd op twee benen. Hè. Aan de ene kant de nette, propere kant van, we hebben hem buiten gezet, dat hoort niet in ons partij, zo van die veroordeelde racist. Maar aan de andere kant, om toch nog een deel van het kiezerspubliek aan zich te binden en toch blijven steunen. Dus
is het eigenlijk goed voor hen in de verkiezingscampagne? Kunnen ze hier opteren of niet?
Ja, ik zeg het, ik vind dat ze dat wel slim, die dubbele tong uitspelen, om te zeggen van, hij is niet meer één van ons. Mm-hmm. Maar tegelijk blijven ze hem wel steunen, waardoor als er straks Bart de Wever zegt, maar jij met uw Van Langenhoven, daarom gaan we niet met u in de regering, kunnen zij zeggen, we hebben niks met Van Langenhoven. Hij is uit de partij gestapt. Maar tegelijk hebben ze wel nog het electorale voordeel van hem als die blijft propaganda maken voor hen.
Hoe gaat het nu verder, Pieter? Deze zaak komt nu in beroep. Mogen we daar nog een uitspraak van verwachten eigenlijk voor de verkiezingen of is dat op langere termijn?
Nee, dat zal op langere termijn zijn. Dat gaan we niet meer voor de verkiezingen te horen krijgen.
Ja, oké. We volgen het verder op. Heel erg bedankt voor je interessante uitleg.
Graag gedaan.
En er is nog ander nieuws vandaag. En daarom is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie.
Dag Bert.
Nathalie, je hebt een update rond de ontslagen bij busfabrikant Van Hool.
Ja, want daar is nog niet duidelijk of het zal uitdraaien op een herstructurering of het een faillissement wordt. Dat is uiteraard een wereld van verschil voor de getroffen werknemers.
Ja, waarom juist?
Omdat bij een herstructurering de ontslagen werknemers bovenop hun ontslagvergoeding nog extra vergoedingen krijgen. Mm-hmm. Maar dat kost natuurlijk veel geld. Zo'n 60 miljoen euro hebben ze berekend. En daar hebben ze een investeerder voor nodig. Als ze die niet vinden, dan gaat het bedrijf failliet en dan gaat al dat geld dat nog overblijft ja, eerst naar de schuldeisers.
Amai, dat betekent dus als iedereen daar een beetje met dichtgeknepen billen zit te wachten op, ja, hopelijk komt er nog iemand die dat geld kan voorschieten. Wat betekent dat concreet als je nu werknemer bent van Van Hool?
Stel dat je er al heel lang werkt, dan heb je bij ontslag door herstructurering recht op een verbrekingsvergoeding van pak 2 jaar loon. En bij faillissement, ja, dan krijg je dat gewoon niet.
2 jaar loon, ja. Dat is gigantisch verschil.
Dat is heel pijnlijk.
Dan was er vandaag ook nog een boodschap van Oekraïns president Zelensky. Mm-hmm. Want die komt met positieve berichten over de oorlog tegen Rusland, vertel.
Ja, in elk geval toch met hoopvollere berichten dan pakweg een paar maanden geleden. Mm-hmm. De situatie aan Oekraïnse kant zou er een pak beter uitzien dan toen. Dat vertelde hij in een interview met een Franse tv-zender. En hij gaat daarin zo ver om te zeggen dat de opmars van de Russische troepen is gestopt.
En moeten we hem geloven? Want ik kan het nu wel zeggen, maar...
Ja, het verbaast vooral, hè, dat soort uitspraken, omdat er volgens experts op zich niets wezenlijk is veranderd aan het front. Oekraïne heeft nog altijd mankracht en munitie tekort. En dat zou niet snel, of toch zeker niet voor de zomer, veranderen. Mm-hmm. En Rusland heeft wel niet meteen terrein gewonnen de voorbije dagen. Dus op korte tijd lijkt de opmars gestuit. Maar dat kan natuurlijk ook stilte voor de storm zijn. Dat de Russen bijvoorbeeld hun troepen aan het herschikken zijn of zo.
Ja, ja. Zelensky, de grote communicator, wil vooral hoop geven.
Daar lijkt het op, ja.
En voor het regionieuws moet ik misschien even checken of mijn kinderen vandaag al op school waren.
Ja, misschien wel, want die zitten toch in Gent op school?
Die
hè?
Zitten in Gent op school, ja. En dat was blijkbaar vanochtend een probleem.
Ja, bijna de helft van de Gentse stadsscholen, vooral basisscholen, bleven vandaag dicht door een staking. De stad Gent gaat het budget voor administratief personeel doorschuiven naar het zorgpersoneel.
Ja.
En daar zijn ze in het onderwijs natuurlijk niet zo blij mee. En de staking paste ook binnen de aangekondigde vakbondsacties tegen Europese besparingen. Dus het was een combinatie van een aantal dingen.
Ja, ja, ja. Nu, ja, voor ouders is dat altijd wel even snel wat geregeld. Hè? Want het was redelijk plots hè, dat het werd aangekondigd.
Het was redelijk plots. Nu, de meesten hadden wel begrip voor het verhaal erachter. Maar inderdaad, krijg het maar weer eens geregeld hè, met uw kinders.
Waar, ja. Het is waar. Goed, Nathalie, dank u wel voor het verhelderende nieuws.
Alsjeblieft.
Morgen zijn we natuurlijk weer met een nieuwe Insider.
Was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.